Naar aanleiding van enige uitspraken in Genesis hebben wij ons bezig gehouden met wat dan genoemd moet worden, wellicht het Bijbelse wereldbeeld, maar dan bedoel ik wel fysiek. Het fysieke Bijbelse wereldbeeld, het andere dat komt hierna pas in volgende hoofdstukken. En ik heb u enige schriftplaatsen, misschien wel veel schriftplaatsen, voorgehouden waarin gesproken wordt over hemel en aarde tegenover elkaar, maar ook als één geheel. Namelijk als, wat je dan toch moet noemen, gewoon de schepping. Twee hemelen en één aarde. De wereld of de kosmos of hoe die maar genoemd mag worden, als één geheel. Het wordt trouwens ook bij gelegenheid aangeduid met de, maar ik zal u dat allemaal besparen hoor, maar met in het Nieuwe Testament met de Griekse term ta panta. Wij noemen dat het al. Helaas vertaald met alle dingen en dan wordt het ineens een meervoud, maar het is een enkelvoud. Het is het geheel van de schepping als zodanig. Ik heb u ook laten zien, mag ik hopen, dat de aarde niet deel uitmaakt van de hemel, maar dat er twee onderscheidende zaken zijn die samen de wereld vormen. Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat de aarde voor naar Bijbelse maatstaven dan toch in ieder geval geen hemellichaam is. Niet een ster, niet een planeet, ook niet een identified flying object. Dat is het woord voor ster, maar dat doet er nou niet toe. Heb je dat wel eens gehoord? Ons Nederlandse woord ster, dat is gewoon het Hebreeuwse woord satar. En dat wordt vertaald met verborgenheid. Standaard vertaling. Geheimenis. Het woord ster betekent dus gewoon een unidentified flying object. Ik vind dat altijd wel leuk. Want dat is dan weer een UFO, dat weet u toch. Hè? Maar het is echt de betekenis van het woord. Zolang je tenminste het Hebreeuws neemt als oorsprong van alle talen. Maar dat is een andere discussie waar we het nu ook maar niet over zullen hebben. Bovendien, daar kan ik u een heel seizoen mee lastigvallen. Waarschijnlijk de rest van mijn leven, maar dat heeft niet zoveel zin om dat te doen. Want ja, dat is taal. Het is verbazend interessant, maar toch. Dat gaan we ook niet doen. Maar ik heb u in ieder geval voorgehouden dat de Bijbel leert dat de aarde vaststaat. Staat, vast, staat, nergens aanhangt, hangt niet aan een niet, heette dat toch? Hij hangt niet aan niets. Hij staat, de aarde staat op fundamenten, heet het, de grondvesten der aarde. Ik meen dat we het daar allemaal over gehad hebben in het verleden. En laatstelijk hebben we het gehad over dat heel de schepping beschreven wordt als een kleed, in de zin van één kledingstuk. In de zin van dat het een kledingstuk is waarin iemand zich kleedt. Zodat het ding per definitie, ik zeg het soms wat oneerbiedig, maar soms om vast te stellen dat het heel simpel is allemaal. Dat betekent dus dat de schepping beschouwd moet worden als de omhulling van Godheid, waarin dus de Godheid zich verbergt. Men kan het ook andersom zeggen, die is iets populairder, dat is dat God zich openbaart. In, ik zei niet aan. Dat is ook wel zo, maar dat is het punt nou niet. God openbaart zich in de schepping, door de schepping. Die is klassiek, dat is die van God openbaart zich in de schriftuur en in de creatuur. En de woordkeus is natuurlijk omdat het dan netjes op elkaar rijmt. De schriftuur en de creatuur, hij is echt klassiek, klassiek orthodox. God drukt zich uit in zijn woord en God drukt zich uit in de materie, in de zienlijke wereld. De schepping. En de Bijbel zegt dat is zo, al was het maar omdat het allemaal ook staat in Romeinen 1. Gewoon letterlijk, dat God gekend kan worden dus. Uit de schepping. En dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Sinds de schepping. Maar dat daar van alles mee misgaat. Maar goed, het is Romeinen 1, dat is ook nou het punt niet. Het punt is inderdaad dat de schepping, de wereld beschouwd wordt als een kleed waarin God zich hult. Het is ook een kleed dat verwisseld zal worden, hebben wij gelezen vorige keer in enige schriftplaatsen. Het zou vervangen worden, het zou opgerold worden, zou weggehaald worden enzovoorts. Daar laat ik het verder ook dan maar bij. Maar er is nog een belangrijk aspect hiervan dat ik wil noemen per se. Dat is dat in Bijbelse jargon, je kunt natuurlijk je eronder uitkletsen, dat doet men altijd, hè. Dat heet theologie. Dan lees je wat in de Bijbel en daarna ga je vertellen waarom het toch niet zo is. Ja, dat is erg gezien. Goed. Iets voorzichtiger dan zou het geweest zijn. Dat staat in de Bijbel, dan gaat iemand uitleggen wat het betekent. En daarna hoef je niet meer te weten wat er in de Bijbel staat, je moet alleen luisteren naar de uitleg. Dat is in ieder geval de Rooms-Katholieke variant, deze. Dus vooruit. Maar ik neem hem altijd wat grover, want in werkelijkheid doet men de Bijbel aan de kant en legt men de catechismus ervoor in de. Oh, sorry. De formulieren van enigheid. Leg maar naar voren in de plaats, want die formulieren bepalen de eenheid van de gelovigen en niet de Bijbel. Zo werken die dingen. En ik zeg het natuurlijk grof, maar ja, het kan wel grover hoor. Dan ga ik u voorbeelden ervan vertellen hoe dat dan werkt in de praktijk. Maar dat ga ik dus maar niet doen. Ik wijs alleen op het verschijnsel dat men geneigd is te doen wat men op school leert. Men moet boeken lezen voor het examen enzovoort. En wat leest men? De uittreksels. Die worden onderling verhandeld en doorgegeven. En soms van overheidswegen verstrekt. En dat doen we met de Bijbel ook. Zo gaat het altijd. Jammer. En dat is de reden waarom wij zo lang bezig zijn met één tekst uit Genesis 1. Nou ja, toch maar even goed lezen wat daar staat. Er was water, God maakt een uitspansel in het water. Je weet van niks, maar je leest het. Het is per slot bladzijde 1, dus ja, doe maar. God maakte een bel dus in het water en drukte de wateren naar buiten uit. En die bel in die wateren, dat heet de hemel. En dus volgende punt, daar begin ik vanavond even mee. Volgende punt is, die hemel, dat is dus binnen. Naar boven is naar binnen. En mocht die niet duidelijk zijn, andersom is die zeker duidelijk. Want naar beneden is naar buiten. Volgens het Bijbelse gebruik. En ik weet wel, het Bijbelse jargon, idioom, redeneert men gewoonlijk weg. Door te zeggen, ja, dat zijn woorden die. Nou ja, dat berust gewoon op waar. Zo ziet het, de zon draait, de zon beweegt, enzovoort. En de aarde staat stil, ja, zo ziet het eruit. Nee, zo is het. En met dit kun je niet zeggen, ja, zo ziet het eruit. Naar boven is naar binnen en beneden is naar buiten. Want zo ziet het er niet uit, maar zo zegt de Bijbel het wel. Gewoon omdat het zo is. Toch? Naar boven is naar binnen. En dat vind je. Nou ja, naar beneden is naar buiten is eigenlijk een stuk makkelijker om uit te leggen. Maar het is eigenlijk toch wel heel mooi. Ik zal u dat eens voorhouden uit Hebreeën hoofdstuk 9. Het zijn geen termen die nou veel voorkomen. Dat is ook nergens voor nodig, denk ik ook. Maar bij gelegenheid wel degelijk. In Hebreeën 9, en dat is een fenomenaal hoofdstuk waar ik sowieso 3-4 avonden over zou spreken, dus het zou aan de orde zou komen. In hoofdstuk 9 van de Hebreeënbrief wordt in. Dat maakt het moeilijk om het te bespreken, maar ook heel mooi. Wordt de essentie van die hele brief samengevat. En ik weet niet of u zich dat bewust bent, maar er zijn in principe twee methoden, nou ja, in principe twee methoden, waarlangs het een en ander wordt uitgelegd in de Bijbel. De ene is gewoon in klare taal en logisch redenerend. De apostel Paulus is daar beroemd om geworden via zijn brief aan de Romeinen. Staat in alle handboeken dat het een voorbeeld is van strakke logica, van logisch redeneren. En daarom schijnt het zo mooi te zijn. Ik heb daar niets tegen in te brengen. Dat is zo. Maar de andere manier van redeneren is aan de hand van symboliek. Dat wil zeggen aan de hand van, in dit geval, Bijbelse voorbeelden. En terwijl ik dat zo vertel, denk ik, ja, ik kan het nog wel veel, veel fundamenteler vertellen. Maar dan kom je terecht in dat hele verschijnsel wat wij noemen Bijbelse symboliek of eventueel Bijbelse typologie. Iemand heeft ooit dat ook tot twee verschillende disciplines verklaard. Zoveel symboliek, dat is in het algemeen, en typologie, dat zijn heel bijzondere typen dan. Symboliek komt uit de natuur in het algemeen en typologie komt uit dat speciale typen geconstitueerd worden, zodat de verklaring van bijvoorbeeld de tabernakel en al wat erbij hoort, beschouwt men dan als typologie. En als er dan staat gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem enzovoort, dan zeggen we ja, dat is symboliek, want het is uit de natuur. En daarna kun je boeken volschrijven over dit verschijnsel. Behoort dit bij symboliek of is het typologie? En daarna zeg ik academisch, weg ermee. Dat is allemaal flauwekul. Een symbool is een type en een type is een symbool. Daar is helemaal geen verschil tussen. Want waar het in werkelijkheid om gaat, maar dat is een ding dat wij in onze westerse cultuur in hoge mate zijn kwijtgeraakt. Dat is dat je weliswaar eventueel logisch kunt redeneren. Dat wil zeggen, kausaal. Dat is wiskunde. Je hebt een kogel, die weegt zoveel, die wordt afgeschoten met een kracht van zoveel in die richting enzovoort. En dan moet je uitrekenen waar het ding dan neerkomt. En als een van de gegevens verandert, dan verandert de uitslag van het verhaal ook. Je kan het uitrekenen enzovoort. Bij biljarten is het iets moeilijker om het uit te rekenen, maar vooruit maar weer. Je geeft die bal hier een stoot en dan komt die daar tegen de rand en dan klikt die daar tegen die andere bal aan. Die schiet dan die kant op en dan moet je nog overhouden en ook schijnt het. Ik kan daar helemaal niks van. Ik heb het eigenlijk ook nooit geprobeerd, eerlijk gezegd. Maar ik vind het fascinerend om naar te kijken. Maar goed, oorzaak en gevolg. Dat is kausaal denken. Dat is wat je computer in principe ook doet. Nou ja, vroeger. Tegenwoordig is het ook niet meer zo. Zal ik u ook uitleggen? Ik bedoel, te vertellen dat je kunt computer leren ze schaken. Dus, hè? Nou ja, ik begon met computers te werken in 1978, zo. Weet ik veel. Toen had iemand al een schaakprogramma bedacht. Ja, echt wel. Met die allereerste computer. Nee, niet een Commodore. Tandia was de eerste wat ik had in ieder geval. Maar in het bedrijf waar ik werkte hadden ze al wat groter staan. Belachelijk grote dingen. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar schaakprogramma's enzovoort. En die zo'n schaakprogramma rekent dan ongeveer uit waar je naartoe wil en hoe dat gaat en wat, enzovoorts. Echte schakers, en tegenwoordig dus computerprogramma's, daar geldt hetzelfde voor. Echte schakers denken wellicht enige zetten vooruit, van zo. Maar de echte de grote schakers doen het zo niet. Die gaan hun geheugen na, daarom ben ik een slecht schaker, ik heb een slecht geheugen. Dus die gaan hun geheugen na en vragen zich af, waar en wanneer kwam deze stand die ik nu voor me heb ooit nog meer voor? En die jongens, die mannen, die vertellen je dan ook gewoon toen in de wedstrijd tussen die en die, de derde wedstrijd van dat en dat kampioenschap, was die stand ook zo. En toen heeft Zwart die en die zet gedaan, heeft wel verloren. Want hij had zus en zo moeten doen. Ze hebben jaren de tijd gehad om dat te analyseren enzovoort. Zo'n man gaat zijn geheugen aan en zegt, oh, dat was die partij en die, dat was die situatie op het bord. En dan moet je die zet doen, want anders komt het niet goed. Namelijk omdat het alles geweest is. En dat is niet kausaal denken, oorzaak en gevolg van als ik dit doe, doe wij dat of dat of dat en dat doe ik weer zo. Nee, dat is allemaal al geweest, dat staat al los van. Het is gewoon de herinnering, het weten van ergens anders heeft dat ook al eens zo op het bord gestaan en het is toen zo gegaan. En dat soort redeneren, ja, dat heet niet kausaal denken, dat heet analoog denken. En dat heeft niks met computertechniek te maken, analoog. Analoog wil gewoon zeggen parallel denken, naar analogie van. Als het hier zo gaat, gaat het daar ook zo. En het is toen zo gegaan, als dezelfde situatie zich nu weer voordoet, ontstaat precies hetzelfde probleem, enzovoort. Dat is wat het is. Ik bedoel, als een auto uit de bocht vliegt, dan in een bepaalde situatie, een bepaalde weg. Dat is altijd dezelfde plek waar al die auto's altijd uit de bocht vliegen. En dat zie je ook altijd aan de wegmarkeringen of aan de berm waar ze altijd in vliegen. Precies dat punt, precies op de apex van de bocht is dat, daar gaat hij eruit, enzovoort. Dat herhaalt zich tot Sint-Jutemus, enzovoort. En de andere keer leg ik weer eens uit hoe dat zit met die, want dat heb ik vroeger ooit eens uitgelegd, hoe dat zit met zo'n spoorrails, dat zijn er twee. Maar als er een stuk van zou ontbreken, dan weet iedereen waar dat ontbrekende stuk zou moeten liggen en hoe dat eruit zit en welke vorm het heeft enzovoorts. Omdat die ene rail, die is analoog aan die andere. Moeilijker is het niet. Alleen wij zijn geneigd dat symboliek te noemen, of zoiets. Want wij hebben moeite met die dingen, wij leren kausaal te denken, met oorzaak en gevolg enzovoort. Maar er is nog een heel andere manier van denken, dat is deze. En die zegt nogmaals, dat zijn wij in het Westen verleerd. Wij weten er ook niet goed mee om te gaan, we hebben er ook eigenlijk nauwelijks uitdrukkingen voor. Maar het heet officieel analoog denken. Dat wil zeggen, parallellen. En je vindt het natuurlijk terug, logischerwijze, in wat per definitie genoemd wordt alternatieve wetenschap. Waarom werkt een medicijn, dat is voor de dokter in de zaal, niet waar? Waarom werkt een medicijn? Ja, dat weten wij ook niet, maar in de praktijk hebben we het al zo vaak toegepast en dat blijkt te werken. Bij die en bij die en bij die en bij die, dus bij jou gaat het ook werken. Maar waarom het werkt, daar is geen causale verklaring voor. Dus puur empirisch. Je gaat ervan stotteren met dit. Dus puur empirisch. Zo werkt dat. En een arts heeft mij dat ook wel eens uitgelegd. Die zeggen gewoon, ja, dat weten we ook niet hoe dat werkt. We weten dat het werkt. Uit de verschijnselen. Dat is, ja. Het blijkt te gaan. En bovendien, er komt bij mij nog wel eens iemand over de vloer om de computers weer op orde te brengen. Want ik heb dat opgegeven, al jaren geleden. Om de computers weer op orde te brengen. En dan zeg ik, ik heb dit en dit probleem. En dan zeg ik, joh, even nadenken. En dan zegt hij, nou, dan ga ik eerst dit proberen. Proberen. En van hem heb ik geleerd de uitdrukking, als het lukt, is het leuk. Onthoud die, als het lukt, is het leuk. En als het niet lukt, dan dan proberen we weer wat anders. Maar ik heb zelfs de indruk dat ook hij niet weet waarom iets werkt of niet werkt. Dat is het dan. Maar dit is ervaring van, nou ja, dit is vaak hier een probleem. Wat het probleem echt is, dat weet men niet, maar dat doet er ook niet toe. Men haalt het weg, men omzeilt het en dat is het dan. Kortom, er is nog meer, is wel meer aan de hand dan alleen ons moderne, causale denken van oorzaak en gevolg. We doen onszelf tekort om het daarbij te houden. En bovendien, daarmee mis je een heleboel, omdat in werkelijkheid onze cultuur, dat wat wij cultuur noemen, ik bedoel eigenlijk dat wat wij kunst noemen enzovoorts, dat hangt van de analogieën aan elkaar. Dat is een en al symboliek. Nou ja, die grens is soms moeilijk te trekken, maar dan nog. Wat kwam ik nou? Dat kan ik niet allemaal niet navertellen trouwens. Op de televisie kwam ik een figuur tegen die reclame maakte voor een tentoonstelling in Groningen van de een of andere schilder. En die liep langs die schilderij. Die man liep langs die schilderij en wees ernaar en wat het dan voorstelde en waarom het dan zo was en niet anders en waarom en wat het allemaal uitdrukte. En ja, precies. Het is niet die voorstelling in de zin van iemand heeft een foto genomen. Oh nee, iemand heeft het uitgetekend zo snel. Maar het is een voorstelling van zaken met een veel diepere betekenis. En dat is waar het over gaat. Analogie. En heel wat Bijbelse waarheid wordt ons zo voorgehouden. Daar is ook een goede reden voor. Want ja, in klare taal en kausaal zijn heel wat dingen voor ons niet eens te begrijpen. Niet te volgen. Omdat het gaat over omstandigheden, krachten en factoren waar wij als mensen helemaal geen idee van hebben. Bovendien, in sommige gevallen, maar die bewaar ik altijd voor het laatst, is het veel eenvoudiger om dingen uit te leggen aan de hand van symbolen, symboliek, typen. Voorbeelden had gekund, dat woord, maar ik ben bang dat dat niet helemaal goed begrepen wordt. Niettemin, het woord type, ook in het Nederlands, maar ook het typos in het Grieks, heeft de betekenis van een afdruk. Een moed, een spoor. Een type. Typografie, ik geloof niet dat het vak als zodanig eigenlijk nog bestaat. Misschien wel, maar dan heeft men, heet het nog officieel zo. Maar typografie is van oorsprong dat je werkt met typen, lettertypen. Maar dat zijn die lode dingetjes in de vorm van een letter. In de positieve vorm zal ik maar zeggen, die ingesmeerd moeten worden met inkt. En dan maken ze een afdruk enzovoort. En dat is typen. Want een type is zo'n ding. En daarom heet het nog steeds een lettertype. Alleen is het woord is een beetje gaan glijden in betekenis, maar dat is oorspronkelijk. En antitype is niet antitype is niet anders dan de versterking van het woord type. Zoals tegenbeeld volstrekt niet anders is dan de versterking van het woord beeld. Beeld in de zin van afbeelding. En in onze Statenvertaling wordt het woord typos, type dus, in het Grieks ook zo vertaald. Met beeld. En soms staat er antitype en dan wordt het vertaald met tegenbeeld. Toen heeft weer iemand, ik weet niet wie, maar heeft iemand weer uitgevonden dat je hebt aan de ene kant het type en aan de andere kant, vanwege de analogie, heb je dan het antitype. Maar daar kan je nou wel met elkaar af. Dan zegt men, kijk, het paaslam is een type en het antitype is Christus. Christus is het antitype van bijvoorbeeld het paaslam of waarvan dan ook maar. En ik moet u zeggen, daar kan je nou wel met elkaar afspreken dat je het zo noemt. Maar daarna krijg je problemen als je het woord type of antitype in de Bijbel tegenkomt. Dus ook dat soort dingen, dat, ja, je moet er weer vanaf eigenlijk. Bovendien, het is een poging om dingen te systematiseren die niet gesystematiseerd kunnen worden. Per definitie niet, want analogieën laten zich niet systematiseren. Ja, nou stop ik, want, maar goed, ik wil doorpraten, maar dan komt er zo'n rare zin uit. Dan komt eruit van, en het bewijs daarvoor zijn de fuga's. Weet je wat een fuga is? Weet iemand wat een fuga is? Ja, dat is muziek, ja. Nou kijk, dan schrijf je een melodie. schrijf je op, hè, zijn melodie. En daarna neem je diezelfde melodie en je keert hem om. En zet hem erboven. Dan heb je twee partijen. Die gelijk oplopen en de ene loopt de melodie naar boven en de andere loopt in gelijke stappen naar beneden. Tegen elkaar in. Maar ja, dan heb je nog maar twee partijen. Dus wat doe je? Je neemt het ding nog een keer en zet hem ook achterstevoren. Daarnaast, dan heb je al drie partijen. Heb je dat? En dan kan je hem ook nog een eind opschuiven. Ten opzichte van de eerste. En dan herhaalt het zich, enzovoort. En dat is een kunstmatige manier om je notenbalken vol te krijgen. Dan hoef je niet zoveel te componeren. Ik zeg dat natuurlijk weer heel oneerbiedig. En dan word ik ineens een cultuurbarbaar. Maar zo zit het echt in elkaar, hoor. En dan moet je dat van het blad zien te spelen. Dat weet je wel, op zo'n klavier of zoiets, of wat dan ook maar. En dan al die partijen dan tegen elkaar in over elkaar heen. En de aardigheid ervan is dat je op kunstmatige wijze iets gedaan hebt, wat je niet kunstmatig moet doen, maar heel bewust. Dat wil zeggen structuur aanbrengen. En als je dat gewoon niet kan of niet wil structuur aanbrengen, doe je het op deze manier. Al of niet voor de grap. Ik heb altijd het idee dat het gewoon voor de grap ooit gedaan is. En dat wij het sindsdien bloedserieus nemen. Al was het maar omdat het natuurlijk een mooie etude is, zuster, om voor je pianooefeningen op fuga's te spelen. Dat is niet zo simpel, hoor. Omdat het hier en daar toch wat onlogisch is. Maar het gaat erom dat hetzelfde motief, u weet wat een motief is. Een beweging, kan je navragen bij de spoorwegen. Zo zijn we weer bij de spoorbaan terug. Maar goed, een motief, die beweging herhaalt zich op alle mogelijke manieren. En dat kun je in de kunst ook doen. In het groot en in het klein. En ik zal nooit vergeten dat toen, een van de keren dat ik in Zuid-Afrika was, ik had daar contact sowieso met een architect. Omdat hij een gelovige was enzovoort. En die zei, ja, zoals jij praat over Bijbelse symboliek en systematiek, dat deed niet op de manier van nu, maar gebruikte het gewoon waar ik het in de Bijbel tegenkwam. Hij zei, kijk, dit is iets, ik begrijp heel goed wat je doet, want dat doe ik in mijn vak ook. Hij zegt, dezelfde structuur ergens in het bouwwerk laat ik op een andere plek ook terugkomen. In de vorm van de ramen, de deuren of zo. Hij zegt, er zijn er weinig die dat weten, ook de klant niet. Hij zegt, maar soms het oppervlak van het terrein of zo. Dat gebruik, de vorm daarvan gebruik ik dan weer als de vorm voor de deurknop. Knoppen, allemaal. Die zijn tegelijkertijd de plattegrond van het hele pand enzovoort. Het komt overal terug. De structuur, dat maakt het. Al die verschillende dingen tot een eenheid. Maar er is niet een logisch verband tussen. Het is gewoon de herhaling van hetzelfde beeld. In het groot, in het klein, omgekeerd, wat het maar, spiegelbeelden enzovoorts. En dat is heel natuurlijk overigens dit. En dat vind je terug, nou ja, in heel wat klassieke literatuur overigens, maar ik geloof niet dat daar nog veel aandacht aan besteed wordt tegenwoordig. Maar je vindt het wel in de Bijbel. Nou ja, ik heb het uit de Bijbel leren kennen. Want voor de rest blijft het natuurlijk toch een dor thema, totdat je merkt hoe dat in de Bijbel in elkaar steekt. En dan blijkt dat mensen inderdaad niks weten over Bijbelse symboliek. Begrijpen er niks van. En in de theologie zegt men dan, ja, de schrijver van de Hebreeën, die heb ik nou voor me liggen, de schrijver van de Hebreeënbrief, die haalt iets aan uit Jeremia 31 als een soort voorbeeld. Maar het is ondenkbaar dat Jeremia daarbij, toen hij het schreef, gedacht heeft aan wat de schrijver van de Hebreeënbrief er nou van maakt. Deze verzin ik ter plekke. En anders had ik moeten zeggen, je kan het wel citeren, dat heb ik wel eens vaker gedaan. Dan zegt de Hebreeën 2 zegt, dat wie is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt, Hebreeën 2 vers 6. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en hebt hem gesteld over de werken uwer handen. En dan staat erbij, dat is Jezus, staat in vers 9 van Hebreeën 2. En toen zei professor Runia, hoogleraar, professor in Drachten, theologie uiteraard, die zei, maar het is ondenkbaar dat David bij het schrijven van Psalm 8, waaruit immers hier geciteerd wordt, daarbij gedacht heeft aan Jezus. Dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief ervan maakt. Waarmee hij dus zegt, wat zij, theologen, dus doen met de Bijbel. Als je ergens een tekst bij nodig hebt, zoek je er een op, grijp hem eruit, uit zijn verband, ruk hem eruit en geef er een eigen betekenis aan. Nou ja, dan heb ik dat ook weer geleerd en ook dat je van die luid ook niet moet hebben dus. Want bovendien ken ik het voorbeeld van Handelingen 2, waar Petrus citeert uit Psalm 16... de woorden, gij hebt mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgegeven om verderf te zien en dat soort dingen meer. En Petrus zegt erbij dat David dat geschreven heeft, maar dat hij dat niet over zichzelf schreef, maar dat hij wist dat God hem onder ede beloofd had dat iemand uit zijn zaad die troon zou erven, zo heeft David dit gesproken over Jezus. Dat zijn ziel niet is verlaten. Hij zegt gewoon, David wist dat. En Runia zal onder zeggen, ja, dat denkt David. Dat denkt Petrus. Maar wij weten wel beter. En zo gaan die dingen dan. Maar het punt is dat wij Bijbelse waarheid, die dikwijls in klare taal tot ons komt, minder vaak dan ons lief is waarschijnlijk, want echt systematisch gebeurt het zelden. Maar dat Bijbelse waarheid niet alleen wordt vastgelegd in klare taal in de zin van in kausaal verband, maar dikwijls ook in de vorm van symboliek. En dat kan een symboliek zijn ontleend aan betrekkelijk natuurlijke omstandigheden, maar heel dikwijls ook ontleend aan daarvoor bestemde symboliek. Zoals bijvoorbeeld, en dan neem ik langzamerhand toch maar die draad op. Zoals bijvoorbeeld een symboliek zoals die vast ligt in de zogeheten tabernakel. Begrijp je me goed? God, maar dat is Hebreeën 1 vers 1. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. God heeft voortijds, dat is oud-testamentische tijd, dat is voor Hebreeën, zal ik maar zeggen, voor deze brief. God, 1 vers 1 van Hebreeën. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken. En ik vind dan altijd, we hebben er geen tijd voor, maar anders zou ik u vragen, maak nou eens een lijstje van op hoeveel wijze, welke wijze God dan tot de Vader gesproken heeft. Veelmaal, dat geloven we nou wel, maar op velerlei wijze. In klare taal. En dan? Dan weten we niet zoveel meer hoor. Ja, in de vorm van die symboliek bijvoorbeeld. En via, maar het wordt al gauw allemaal symboliek dan hoor. In de vorm van visioenen, waarin allerlei gekke dingen gebeuren die normaal niet gebeuren kunnen. Maar in een visioen kan alles. Dan kan je een vrouw zien zitten op vele wateren en dat blijkt dan een scharlakenrood beest te zijn, enzovoorts. Noem maar wat geks, hè. Of je in visioen kan ook zien, ik zie de leeuw uit de stam van Juda. En dan zegt Johannes, en toen keek ik en ik zag en ziet een lam. In visioen kan alles. Maar dat soort dingen. Of hij heeft gesproken in de vorm, dit is een hele goede, heel dikwijls voorkomende, in de vorm van dubbelzinnige teksten. Dat is een heel populaire trouwens, ook in onze dagen eigenlijk nog wel. Dat wil zeggen, dezelfde woorden kunnen worden toegepast op verschillende tijden en onder verschillende omstandigheden. Maar ja, hangt van de woorden af hoe verschillend die omstandigheden zijn. Maar ik zal u een voorbeeld geven. Wij vinden profetieën in de Bijbel over de ondergang van Jeruzalem. Ik bedoel vanuit oud-testamentische tijd, nietwaar? Ondergang, Jeruzalem zal verwoest worden, enzovoort. Maar het blijkt dat diezelfde woorden in de loop van de geschiedenis meermalen hun toepassing gehad hebben. En dat het nog niet uitgeput is, want de laatste verwoesting van Jeruzalem moet nog komen. Dus het is te demonstreren. Het is ook de grond weer voor het verschijnsel dat sommige mensen zeggen, nee, dat is nou allemaal al geweest. Want die woorden die daar staan, die zijn toen en toen vervuld. En er valt niks tegen in te brengen, dat is ook gebeurd. Ja, valt wel wat tegen in te brengen, maar ik wou het niet moeilijker maken dan het nu is. Hè. Gewoon in het algemeen, Jeruzalem zou verwoest worden, zegt de Heer tot Jeremia. En het is ook daadwerkelijk gebeurd. Maar de woorden zijn dubbelzinnig, want de omstandigheden van de dagen van Jeremia zouden weer terugkeren en dan zou Jeruzalem weer verwoest worden om precies dezelfde redenen. Vanwege het ongeloof der Joden. En dat is al een keer gebeurd in het jaar 70 van onze jaartelling. Ik hoop altijd dat er nog eens iemand roept, maar dat staat niet in de Bijbel. Want dat roepen ze bij andere gelegenheden, roepen ze dat ook. Ze zeggen, maar dat staat er niet in de Bijbel. Maar dit staat ook niet in de Bijbel. Het staat in je geschiedenisboek. Nee, het is geprofeteerd in de Bijbel. Dat wel. En het is ook gebeurd. En dan zegt men, nou, dat is dan einde van het verhaal. Dus dat gaat niet meer gebeuren. En dan moet ik u zeggen, ja, gaat wel gebeuren. Want in ieder geval is Jeruzalem niet verwoest in de samenhang van Daniel 9, om maar eens wat te noemen. Zou gebeuren aan het eind van de 70 weken. En die zijn nog niet om. Of anders, Jeruzalem zou verwoest worden wanneer de Heer zijn voeten zou zetten op de Olijfberg. En toen de Heer zijn voeten zette op de Olijfberg, kondigde hij weliswaar de verwoesting van Jeruzalem aan. Let u op de parallellen nu. Zette hij zijn voeten op de Olijfberg met de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En hij kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. Sindsdien is Jeruzalem ook verwoest. Al heeft het nog enige jaren geduurd voor het gebeurd is. Maar in de toekomst, Zacharië 14, zou de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Namelijk op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Dus dat moet nog gebeuren. En waar het me om gaat is dat een en dezelfde profetische uitspraak, dus onder verschillende omstandigheden, min of meer, maar in verschillende tijden, dezelfde betekenis heeft en alsnog vervuld wordt. Dat is dubbelzinnige taal. Je hebt ook nog een andere vorm daarvan, dat is deze, maar dat is die uit Hebreeën 12. Ik probeer er niet naartoe te gaan, maar het is Hebreeën 12. Waar staat, gij zijt gekomen, niet gekomen tot die brandende berg, tastelijke berg, Sinai, maar gij zijt gekomen tot Sion. Jawel, dat is een parallel, een tegenstelling, een analogie, maar tegelijkertijd een tegenstelling. We zijn ook gekomen tot een berg, maar niet tot die van de wetgeving van het oude verbond, maar tot die van de genade, troon der genade van het nieuwe verbond. Maar dan nog een keer, want het is dubbelzinnig ook nog, zijt gekomen tot de ontastelijke berg, namelijk tot het hemelse Jeruzalem enzovoort, en het plaatst het geheel nog een etage hoger. Zodat de komst van de wet en daarmee het aanbreken van het oude verbond in verband met Israël bij de Sinaï op zich een voorafschaduwing is van een veel beter verbond, dat gesloten zou worden bij een veel betere berg, bij Sion, namelijk Jeruzalem, dat is het nieuwe verbond. Dat is één. Maar tegelijkertijd is het ook nog een beeld van het nog betere waaraan wij in onze dagen deel krijgen, namelijk het hemelse aspect daarvan. Omdat we nou eenmaal eerstelingen zijn. En als je dat moeilijk vindt, ja, sorry, maar dit staat nog gewoon letterlijk in de Bijbel, dat is Hebreeën 12. Mag niet moeilijk zijn, je moet alleen aan die analogieën wennen. En een andere, die hangt samen met de tabernakel. Ik moet u zeggen, het tabernakel is natuurlijk een kunstwerk, ik noem het altijd een portable tempel. Hoe moet je dit anders noemen? Een portable tempel. Hoe portable het was, vraag ik me af met al dat goud. Want jongens, je schouwt je een breuk. Je weet toch hoe dat was? Ze hebben toen de Dome of the Rock in Jeruzalem. Die gouden koepel, weet u wel. Die stortte dus in. Omdat die echt van goud was. Dat was zo zwaar, dat kon het niet dragen. Dat is dus in elkaar getonderd. Ooit, ik weet niet meer wanneer, dat was voor mijn tijd geloof ik. En waar je nu tegenaan kijkt is aluminium. Geanodiseerd aluminium, zegt men. Waarbij nog in het midden blijft of er echt wel een goudlaagje op zit, maar het zou kunnen. Maar aluminium weegt niet zo zwaar als goud. En goud is verbazend zwaar. Dus doe maar. Maar die portable tempel, die portable tabernakel, die men 40 jaar mee moest sjouwen in de... Nou, niet elke dag, maar... Maar die men dan toch meenam in de woestijn in de tijd, onderweg van Egypte naar Kanaan. Die tabernakel is dus een kunstmatig werk, dat is niet uit de natuur, dat is een kunstmatig ding. En die wordt beschreven... die wordt uitgebreid beschreven, twee keer heel uitgebreid in Exodus en Leviticus, Numeri, de boeken van Mozes. Heel uitgebreid, mag ik wel zeggen, inclusief de dienst die erin vervuld zal worden. Er wordt later nooit op teruggekomen, behalve dan dat je natuurlijk nog een brandofferaltaar tegenkomt en een ark des verbonds. En later wordt er nog de tempel van Salomo gebouwd, waaraan veel minder aandacht besteed wordt trouwens. Maar nergens wordt uitgelegd wat er de zin van is. Causaal al helemaal niet. En als het gaat over causaal, dan zegt de Bijbel gewoon, maar dat is pas achteraf in de Bijbel, betrekkelijk achteraf dan, zegt de Bijbel, ja, die hele eredienst in die tabernakel, in die tempel, heeft natuurlijk geen enkele zin. Want bloed van stieren en bokken kan geen zonde wegnemen. En in het Oude Testament, dit is Hebreeën 9 dat ik nu citeerde, maar in het Oude Testament zegt de Heer al, uw offeranden heb ik niet gewild, enzovoort. En dan komen wij aanrennen en zeggen, ja, maar hier staat dat u het wel degelijk wilde. Enzovoort. Maar dan moet uitgelegd worden dat de Heer het wel ingesteld heeft, maar dat het geen voldoening kan schenken. Dat wil zeggen, ik kan niet doen waarvoor het feitelijk geacht wordt bestemd te zijn. Bloed van stieren en bokken kan geen zonde wegnemen. Je kan je schuld niet afkopen, enzovoort. Het is volstrekt onmogelijk. Waartoe dient het dan? En het antwoord is, je moet niet zo causaal denken. Want je krijgt het dus nooit een antwoord. Waartoe dient het dan? Ja, nergens toe. Ja, maar God heeft het toch gegeven. De discussie bestaat vandaag nog. Alleen noemt men het dan de wet. God heeft toch de wet gegeven. Dus, en daarna zegt de Bijbel zelf, en ik dus ook, dat de wet nergens toe dient. Het is een bediening des doods. Je gaat eraan dood. Je kunt er niet meer leven. Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Mens wordt er niet beter van. Hij wordt er alleen maar een huichelaar van. Fariseer. Het gaat van kwaad tot erger. De wet moet de zonde toenemen. Staat allemaal in de Bijbel. En dan raken mensen in de knoop van, ja, maar God heeft het toch gegeven? En dan zeg je, je moet niet zo causaal denken. Zeg ik meestal niet hoor, maar nu vanavond zeg ik dat. Je moet niet zo causaal denken. Dat is omdat in de wet, onder het oude verbond, in die symboliek, tegelijkertijd nieuwtestamentische waarheid geïllustreerd wordt. Die waarheid die zegt dat zonden wel degelijk kunnen worden weggenomen. En zullen worden weggenomen. Want het oude verbond der wet is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld om de mens, u mij, om de mens te leren dat wet nergens toe dient, dat de mens, de mensheid, de wereld, het volk niet verbeterd kan worden door welke wet dan ook. Het is frustrerend voor al die aangenezen, jongens en meisjes in Den Haag. Die er in zo'n kamer zitten, weet u wel, in twee kamers. Nou goed, laten we het er niet verder over hebben. Maar die maken daar de dienst uit, die maken daar dan wet enzovoort. Ja, ik ben van mening dat wet voor kinderen is. En aangezien er veel kinderen dan wel onvolwassen mensen zijn, is het misschien hier en daar nuttig. Maar die enorme hoeveelheid die wij in onze dagen moeten tillen, die is zo groot dat niemand er werkelijk meer wat aan heeft. Integendeel, maakt meer kapot, naar mijn smaak, maakt meer kapot dan dat het iets positiefs bijdraagt. Al was het maar omdat het de verantwoordelijkheid van het individu wegneemt en daarmee idealiter alle mensen, alle onderdanen maakt tot belastingbetalers en kinderen. Ik bedoel, kinderlijke belastingbetalers. Kinderen die geen verantwoordelijkheid dragen. Dat heb je toch, hè? De minister geeft het voorbeeld, die neemt zijn verantwoordelijkheid en gaat dus weg. Ik heb geleerd, als je verantwoordelijkheid neemt, dan ga je niet weg, dan doe je een stap naar voren. Je loopt niet weg. Zeker dat je niet wegloopt. Moeilijkheden in het leven zijn om die te overwinnen, om die te dragen. Je moet verder. Je loopt niet weg, zei mijn opa. Opa Kiers. Ja, had makkelijk praten, maar goed. Maar nee, hij had gelijk en ik ben er nog steeds dankbaar voor. Je loopt niet weg. Als je verantwoordelijkheid wil dragen, loop je niet weg. En zeker als jij geschuld is, je loopt niet weg. Wat je ook doet. En ik vind het volkomen juist. En wat zegt men? De minister heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft zijn ontslag ingediend. Hij heeft zich van zijn verantwoordelijkheid ontdaan. Dus tegenovergestelde. En dat is voorbeeld voor het volk. Denk niet dat je als mens, als lid van dit volk verantwoordelijkheid draagt. Niemand doet dat. En daarom gaat het ook naar de Filistijnen. En ik bedoel het tamelijk letterlijk, maar het doet er nou niet toe. Ja, sorry. Wet is gegeven van Gods wegen om te demonstreren dat het niks moet. U weet toch wat er van Israël terechtgekomen is? Onder de wet bedoel ik? Niks. Het tienstammenrijk verstrooid in de wereld, het tweestammenrijk alsnog ontploft omdat het daarmee door de wet immuun was voor de prediking van het evangelie en daarmee van het nieuwe verbond. Of zoals die Jood ons zei, ik geloof zelfs dat het een van onze gidsen was ooit, die zei, ja natuurlijk, men officieel hoopt men de komst van de Messias, maar in werkelijkheid hoopt men dat hij niet komt, want men weet heel goed dat als hij, wij weten heel goed dat als hij komt, dan wordt Jeruzalem verwoest. Toen dacht ik nog, zal ik u meenemen naar Nijkerk om dat daar eens rond te vertellen. Maar goed, ik bedoel bij de vrienden van Israël. Wij weten heel goed dat als de Messias komt, natuurlijk weten wij, het staat in het Oude Testament, kan hij missen. Men hoopt dat hij niet komt. Men heeft liever de wet dan de Messias, daar komt het op neer. Men wil vasthouden aan het Jodendom. Langs welke weg dan ook. En indien niet langs godsdienstige weg, dan langs politieke weg. Want de Joden zelf zeggen dat Zionisme de functie heeft binnen het Jodendom van de religie. Heb je dat? Zionisten zijn over het algemeen namelijk helemaal niet eens religieus. Sterker nog, de echt religieuze Joden, de streng religieuze Joden, die zijn tegenstanders van het Zionisme en daarmee van de Joodse staat. En ik heb het nu over die categorie die in Jeruzalem woont, in Mea Shearim. Heb je die? Die is in het zwart, ja, Met die zwarte jakken, ja, en de pijpkrullen, ja. Die, ja, zeker. Ze zijn de echte orthodoxen. Die willen van geen staat Israël horen. Ze wonen erin, maar ze zeggen, ja, maar wij wonen hier al voordat die staat is. Daar kunnen wij niet helpen. Echt. Dus laat het maar goed tot je doordringen. Wat heeft de wet hen gebracht? Niks. En dan heb je Calvinisten die zeggen, ja, maar de wet is onze tuchtmeester tot Christus. De wet moet ons bij Christus brengen. En dan heb je een heel volk dat de wet had, fanatiek ook nog. En toen de Christus kwam, moesten ze hem niet. De uitspraak uit Galaten heeft ook niet deze betekenis. De betekenis is, blijkt uit de context, de wet heeft ons gevangen gehouden, in verzekerde bewaring gesteld, tot aan. Niet naar Christus, maar tot aan de komst van Christus. Dat was de wet. En toen Christus kwam, maakte hij een einde aan de wet. Maar omdat ook wij in onze dagen nog steeds liever een wet hebben dan Christus enzovoort, willen we het evangelie niet horen, maar we hebben een wet. We hebben al een godsdienst en dat soort dingen meer. We willen van geraden niet horen. Dat is zwart-wit gesteld hoe de zaken in elkaar steken. Maar de aardigheid van het oude verbond, het oude testament is, dat al die specifieke inzettingen die daar waren, niet maar waren voor een praktisch nut. Meestal hadden ze zelfs überhaupt geen praktisch nut. Maar ze waren symboliek. En dus hadden ze een onderwijzende functie. Wat denkt u waarom al die oude Rooms-Katholieke kerken, waarom ze daar al die gebrandschilderde ramen hebben en die mozaïeken, aan het plafond ook vaak en zo, en murals, zo heet dat, wandschilderingen, muurschilderingen enzovoort, waarom ze dat hebben? Dat is ook als je zelfs geen letter kunt lezen. Bovendien, waarom zou je wat lezen? Want de Rooms-Katholieke Kerk heeft zelfs de Bijbel tot verboden boek verklaard. Maar goed, maar de bedoeling was dat je aan die plaatjes die verhalen zou leren. En in je geheugen zou prenten enzovoort. En daarom hingen er bij ons op school, de Da Costa school in Bodegraven, hingen er langs de wand van het lokaal ongeveer zo groot als dit. En zaten we dan met 50, 60 leerlingen in. Met één meester ervoor, ja. Maar er hingen aan de wand allemaal van die platen van de tabernakel. Reproducties vanuit de platen uit het boek van Schouten. Door meneer Schouten, van wanneer dat maar was, 1890, zoiets, ik weet niet precies wanneer het was. Maar die tekeningen daarin, van hoog gehalte onderzoek, maar die hingen aan de wand. Dus ik heb minstens een heel jaar, dan ben ik uit verveling naar die platen van de tabernakel zitten kijken. Ik weet nou wel hoe het eruit ziet. En dat was er ook de bedoeling van. Niet echt gereformeerd, denk ik, maar toch. Ik ben er wel blij mee, achteraf, inderdaad. En wat Paulus doet hier, want ik neem aan dat Paulus deze zogeheten brief geschreven heeft, die zegt, Hebreeën 9 vers 1, zo had dan wel ook het eerste, dat wil zeggen het oude verbond der wet, rechten van dienst, rechten, rechtvaardigmakingen heet het in vers 10, daar is het zo vertaald. Het zijn gewoon inzettingen, het gaat over religieuze inzettingen, wetten. Want religie is wet, dat heb ik u wel eens verteld. Hè? Religie is binden, is verplichting opleggen. Daarom streng religieus bestaat, streng gelovig is onzin. Maar religie, dat is eventueel streng. Gelovig, dat is vrij, dat is niet streng. Maar goed. Het oude verbond had religieuze inzettingen. En had namelijk ook een wereldlijk heiligdom. Dat wil zeggen, gewoon zo'n ding, een heiligdom. En in de praktijk wordt hier dus de tabernakel vervolgens besproken. En die wordt ons even voorgeschilderd. Mochten we het niet kennen uit de boeken van Mozes, dan krijgen we hem hier voorgeschilderd. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste. In welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Wat hier heet de eerste tabernakel, heet hier ook het heilige. Maar het is het eerste vertrek van de tabernakel, van het gebouwtje dat men uiteen kon nemen, zal ik maar zeggen. En het eerste vertrek, daarin stond dus inderdaad de gouden kandelaar en de tafel der toonbroden, zo het een en ander. Het heet het heilige. Dus als je erin binnenkwam, was dat het eerste vertrek. Wij noemen het gewoonlijk, om verwarring te voorkomen, het heilige. Hier heet het ook de eerste tabernakel. Maar, en dan kwam je bij een gordijn daarachter, dat heet het voorhangsel, of de voorhang, dat kan ook. Maar het heet gewoon een gordijn. En daarachter was nog een vertrek, even breed en even hoog. Overigens. En dat wordt genoemd hier, de tabernakel genaamd het heilige der heiligen. Ook genoemd de tweede tabernakel hier. Er zijn twee vertrekken. Die vertrekken die waren gevormd door houten panelen, berderen heet dat, planken. Want een bed is een plank. Dat is ons woord bed trouwens. Een bed, we gaan op een plank liggen. En in Groningen gaan ze nog steeds opberen. En denk erom dat je niet een D uitspreekt, het is een R. Men gaat opberen. Heb je dat? Een plank. Een bed. Ja, daar gaat men op liggen. Het woord broeder heeft er ook mee te maken, maar dat doet er nou niet toe. Maar die plank, het waren staande planken, wanden enzovoort, links en rechts en de achterwand. En de ingang, dat was dus, daar hing een gordijn voor, dat heette deur. En dan verderop in de verdrukking nog een gordijn. Maar dat mocht je niet doorheen, want daarachter was het heilige der heiligen. En daar stond de ark des verbonds, alom met goud overdekt enzovoort. Ik ga niet op de details in, want dan kom ik veel te ver van mijn onderwerp af. Dan komt het helemaal niet goed namelijk. Maar in dat tweede vertrek stond de ark des verbonds met wat attributen eromheen eigenlijk. En daar in die ark des verbonds werd de stenen tafelen bewaard. Niks anders dan dat overigens. De twee stenen tafelen als symbolen, dat is al symboliek, van het woord van God. Je hebt er natuurlijk niks aan als het in zo'n kist ligt en je mag er niet bij. Je mag die kist zelfs niet eens aanraken, maar je mag het vertrek niet eens in. Wat moet je dan met stenen tafelen? Het antwoord is, het is symboliek. En er was natuurlijk een afschrift van, daar kon je wel bij. Hebben jullie? Symboliek. Ja. Afgezien daarvan, elke geschreven letter is symboliek. Elke letter is een type. Toch? Symboliek. Nou goed, in die tabernakel, in die tempel stonden ze uiteindelijk een kist. En in die kist was dan het woord van God, werd daar bewaard. Vertelt Paulus hier. En dan zegt hij, nou ja, dan boven die kist, die ark des verbonds, want ark is een kist, hè. Boven die ark des verbonds was dan een deksel met gerubijnen daarin uitgebeeld. En die hebben dan weer vleugels die dat deksel beschaduwen. Ik ga het nou allemaal niet uitleggen, want natuurlijk nemen we te veel tijd. Maar bovendien, Paulus zelf zegt nu ook van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Het is een van mijn populaire bijbelteksten. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Op zijn minst impliceert het dat bij andere gelegenheden hij dat wel doet, of althans, het zou in ieder geval wel kunnen. Van stuk tot stuk er wat van zeggen, al moet ik erbij zeggen dat je nergens in de Bijbel nader commentaar vindt op deze onderdelen. Er zijn wel boeken over volgeschreven, maar in de Bijbel vind je er niks meer over. Dan alleen de vorm en vermeld van welke materialen gebouwd en eventueel afmetingen. En daar blijft het ongeveer wel bij. Je loopt er vanzelf tegenaan als je denkt, ik ga ook een tabernakeltje figuur zagen. Want hoe moet het er dan uitzien? Dat wordt heel ingewikkeld. En ik heb er van mijn leven heel wat gezien. Ook in tekeningen, platen. En er mankeert altijd wat aan de details. Het is heel lastig. Ja. Maar toen maar. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, en hou vast dat er twee vertrekken zijn met een voorhangsel ertussen. En van het voorhangsel wordt u geacht te weten dat het scheurde toen de Heer Jezus stierf. Scheurden het, staat in Matthäus, meen ik, scheurden van boven naar beneden. Implicerend, want je een beetje analoog moet je dan denken, implicerend dat dus kennelijk de toegang tot het heilige der heiligen geopend was van Gods wegen. Nou, dan komt hij, hè. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, vers 6, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, in het heilige dus. Te allen tijden, altijd, was officieel 24 uur dienst. Dat was dus in het heilige waarin de tafel der toonbroden stond en de gouden kandelaar. Die op zijn minst onderhouden moest worden, want die moest altijd branden, enzovoort. En in de praktijk stond daar ook het reukofferaltaar, dat dus ook brandend gehouden moest worden. Maar dat gebeurde continu. Om de diensten, staat er, de inzettingen, de voorschriften te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel, dat wil zeggen in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel waar de ark des verbonds stond, in de tweede tabernakel ging alleen, niet de priesters, ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, zie hoe uitzonderlijk dat is, en bovendien niet zonder en dus met bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. En waarom hij dat deed, dat staat erachter, waarom dat zo gebeurde. Er staat, waarmede de Heilige Geest dit beduidde. Let op dat de Heilige Geest beschouwd wordt als de schrijver van de Bijbel, als de inspirator van de Bijbel, zodat de apostel zich niet eens beroept op hoe het in de praktijk toeging, maar hij beroept zich op hoe het voorgeschreven was in de wet. En dat is controleerbaar, want die hebben wij tot vandaag. Het is de verwijzing naar Leviticus 16. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was. Dat wil zeggen dat de weg tot in het heilige der heiligen nog niet openbaar gemaakt was. Dat wil zeggen nog niet geopend was. Zolang de eerste tabernakel, het heilige, nog stand had. Het idee is namelijk dat dit de beschrijving is van Grote Verzoendag, waarbij de hoge priester inging met de bloed van stieren en bokken om dat te springen op de grond, de weg daarnaartoe, en uiteindelijk op het verzoendeksel, op het deksel dus van de Ark des Verbonds in het heilige der heiligen. Maar bij die gelegenheid mocht er niemand aanwezig zijn in het heilige, in het eerste vertrek. Dat waar men, dat is de plek waar men 24 uur, om zo te zeggen, elke dag, dag in dag uit, alle tijd dienst deed. Maar op Grote Verzondag, als de hoge priester eenmaal per jaar dienst deed in het heilige der heiligen, moest de dienst in het heilige gestopt zijn. En ik weet het zeker, want er staat letterlijk, hier staat het een beetje, je leest er gauw overheen, maar in Leviticus staat dat gewoon zwart op wit, Leviticus 16 is dat. Waar staat in vers 17, en geen mens, nobody, geen mens, niet iemand, geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij, de hoge priester, zal ingaan om in het heilige, dat is het heilige der heiligen overigens, verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn huizen, voor de hele gemeente van Israël. Kortom, het commentaar van de Hebreeën, van Paulus in Hebreeën, is dat in die voorschriften, in die riten van grote verzondag, gedemonstreerd wordt hoe ooit de dienst in het heilige, en daarmee de dienst onder de wet, beëindigd zou worden, namelijk als de dienst in het heilige der heiligen gedaan zou worden. En dat staat erachter, want over die eerste tabernakel, wat wij het heilige noemen, staat welke was, vers 9, een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, dat wil zeggen voor de toenmalige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten, bestaande alleen in spijs en drank en verscheidene wassingen en rechtvaardige makingen, rechten des vleeses, die opgelegd waren, verplicht waren, tot op de betere tijd, tot op de tijd der verbetering. Dat wil zeggen, het heilige met de hele dienst daarin en daaromheen was de uitbeelding in zichzelf van de dienst onder de wet die tot niets leidt. Maar al die tijd dat men dat deed, was er altijd het andere vertrek achter het voorhangsel en men wist daarvan dat het daar was. Eenmaal zal het voorhangsel opengaan. Geïllustreerd in eenmaal per jaar op Grote Verzondag. Maar het is de uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is wat hierna wordt uitgelegd. En bovendien zit er nogal vast dat dit hoofdstuk feitelijk leert en daarmee heel de Hebreeënbrief leert, dat zolang de Heer in het heiligdom is, zijn er de hemel, maar daarover straks meer, leven wij op Grote Verzondag. Want pas in de toekomst komt hij weer naar buiten. En hoe ik hierbij terechtkom, ik zal u dat straks uitleggen, maar het is simpelweg dit, er wordt gezegd dat hij is ingegaan naar binnen in het heiligdom. En dat betekent dat hij is ingegaan niet alleen in het nieuwe verbond, maar ook in de hemel zelf. En de hemel ingaan is dus naar binnen gaan. En het is naar boven, uiteraard. Hebben jullie nog? Ja. Het idee is dus dat de hemel binnen is. Dat stond trouwens al ook in Hebreeën 6. Die eerste hoofdstukken van Hebreeën zijn trouwens wel traag. Daar bedoel ik niks lelijks mee overigens, maar ze zijn een inleiding feitelijk. Maar in Hebreeën 6 staat dat wij hoop hebben. Een hoop die wij, vers 19, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is, de hoop namelijk, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Dit is volstrekt mystieke taal, dat wil zeggen dus niet te volgen, tenzij je begrijpt dat de apostel hier reeds dat hele beeld van de tabernakel in gedachten heeft, via het woord voorhangsel. En het binnenste is dus uitdrukkelijk dat wat achter het voorhangsel was of is, namelijk het heilige der heiligen, daar waar de ark des verbonds staat, met de ark des verbonds in zichzelf, wordt in Hebreeën 4 al aangeduid als de troon der genade, dus Hebreeën 4 vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is de ark des verbonds. Ik zag hem laatst nog voorbij komen in een vertaling met een ondertiteling. Toen heette het de barmhartigheidsstoel of zoiets. En wat staat daar nou toch? En dan even terug naar het Engels, mercy seat. Oh, bedoelen ze dat? Ja, dat is de troon der genade. Maar in het Engels is het, in het Anglo-Saxische land is de term mercy seat bekend. Troon der genade bij ons niet. Niet in de zin van, dat is de ark des verbonds. Maar dat is het wel. En die staat dus binnen, was het idee. En dat is ook wat uitgelegd wordt in Hebreeën 9. Met een lange introductie, vooral mijnerzijds dan. Want daar staat vanaf vers 11, maar Christus gekomen zijnde, en in de tussenzin de hoge priester der toekomende goederen, de hoge priester van die tijd der verbetering, de betere tijd uit het voorgaande vers, uit vers 10, Christus, de hoge priester, die is, en geïmpliceerd wordt dat de Aaron, of wie het maar was, de hoge priester van het oude verbond, een beeld is, een typos, een type is van die hoge priester van het nieuwe verbond. En Christus, over wie het dus allemaal gaat, die is door de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan, maar dat is vers 12, pas, er komen wat tussenzinnen. Maar Christus is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog ook door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. En als je die lange tussenzinnen even weglaat, staat er dus, maar Christus gekomen zijnde is eenmaal, in vers 12, eenmaal, en nou niet één keer per jaar, maar eenmaal, is eenmaal ingegaan, let op, niet uitgegaan naar buiten de lege plaats of wat ook, dus ingegaan in het heiligdom, en daarmee heeft hij een eeuwige, dat wil zeggen eens en voor altijd dus, eeuwige verlossing teweeg gebracht. En daarna wordt weer de vergelijking gemaakt tussen bloed van stieren en bokken, tegenover het bloed van Christus zelf, dat wil zeggen het leven van Christus. Want het een is een beeld van het andere. Dus dit zijn analogieën. En zoals de hoge priester van het oude verbond eenmaal per jaar inging in het heilige der heiligen, naar de mercy seat, naar de ark des verbonds met het verzoendeksel, zo is Christus eenmaal voor altijd, niet eens per jaar, maar eenmaal en voor altijd ingegaan in waar dat heilige der heiligen een beeld van was, namelijk in elk geval van het nieuwe verbond, want als het heilige een beeld was van het oude verbond, van die tegenwoordige tijd, van die toenmalige tijd, dan is het heilige der heiligen dus een beeld van de tegenwoordige tijd, de betere tijd, de tijd der verbetering, en van de toekomende goederen. Nieuwtestamentische tijd dus. Maar dat is één ding. Het andere is dat hetzelfde beeld, hetzelfde plaatje, nog een keer gebruikt wordt. Maar ik had u gewaarschuwd. Het is dubbelzinnig. En het is veelmaal en op velerlei wijze. En analogie is niet alleen maar één rail en nog een rail ernaast. Maar er kunnen er wel 3, 4, 5, 6, 7 zijn. Enzovoorts. En dat is hier ook zo. Want er komt er nog één. Vers 24. En kijk, vers 11 zegt, maar Christus is ingegaan in een heiligdom, in het ware heiligdom, enzovoorts. En vers 24 zegt, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. En let op dat dat een parallelle zin is naast vers 11. Maar ik kom nu nog een keer en er staat, hij is niet ingegaan in het heiligdom met de handen gemaakt is. Dat stond daar ook trouwens in vers 11. Het welk is een antitype. Type is ook voldoende. Maar het antitype, dat is het taalkundige verschijnsel, wat weinig bekend is. Maar het is het taalkundige verschijnsel dat als de Grieken, dat wil zeggen als zij in het Grieks een woord willen versterken, gooien ze er nog eens een voorzetsel tegenaan. Ervoor. Ik vind het altijd wel leuk. Losmaken, bevrijden, dat is iets van lasso. En dan krijg je, als het zwaarder moet, wordt het katalasso. Dat vertalen wij met verzoening. En als het nog sterker is, is het apo, katalasso. En ja, daar hebben we geen woorden meer voor. Hè? Ja. Een bijeenkomst heb je, synagoge. En dan heb je ook nog episynagoge. En dan gooi je er een voorzetsel voor. En dan vertalen we van ellende met onderlinge bijeenkomst. Je moet wat. Maar het is gewoon uitdrukkelijk met nadruk. Maar dat is hoe de Grieken dat doen. Die knallen de voorzetsels tegenaan. Om het woord te verzwaren, te beklemtonen. Dat gebeurt hier ook. Het welke is een type, ja sterker, tegenbeeld. Maar het was sowieso een tegenbeeld. Dat is zo met typen. Je hebt één tegenover het ander. Het welk is een tegenbeeld, een type van het ware heiligdom. Enzovoorts. Nou ja, van heel die oud-testamentische instellingen stond al in hoofdstuk 8, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. 8 vers 5 is dat, daar staat het woord type dus ook. Welke oud-testamentische dingen dienen tot voorbeeld van. Hier staat het dus ook in 9 vers 24 waar we nu waren. Het welk is, de Heer is ingegaan, Christus is ingegaan, niet in het heiligdom met handen gemaakt. Dat is namelijk een type van het ware heiligdom. En wat was het ware heiligdom ook alweer in vers 11 en wat er verder volgt? Nee, daar is het nieuwe verband. En nu, in vers 24, is het de hemel zelf. Heb u dat? Er zijn twee dingen die naast elkaar verteld worden op basis van hetzelfde plaatje, hetzelfde beeld, hetzelfde tekening. Christus is het nieuwe verbond ingegaan, heeft het ingewijd, de verse levende weg, welke hij ingewijd heeft door zijn bloed, dat is hoofdstuk 10, vers 20, om zo te zeggen. Maar het is een weg die niet alleen leidt tot in het nieuwe verband, maar ook, en in het bijzonder, tot in de hemel. En al min of meer vanzelf kom ik bij waar ik gisteren over gesproken heb, omdat het daar te sprake kwam. Dat is de uiteenzetting in Hebreeën hoofdstuk 12, waar staat, wij zijn maar niet gekomen van Sinaï tot Sion, waarbij Sinaï dus een beeld is van Sion, en Sinaï de wetgeving een beeld is van Sion, Jeruzalem, de komst van de geest, het aanbreken van het nieuwe verbond. Het was trouwens op de verjaardag daarvan, maar dat doet er nou niet toe. Maar niet alleen maar van Sinaï naar Sion, maar wij zijn ook in het bijzonder gekomen naar het ontastelijke berg, namelijk het hemelse Sion, Jeruzalem of hoe het maar heten mag. En zoiets heet een dubbele tegenstelling. Het is van links naar rechts, maar dan bovendien ook nog van beneden naar boven. En dat zijn twee dingen. En dat is wat hier ook bij elkaar in Hebreeën 9 uiteengezet wordt. Aan de hand, het wordt natuurlijk causaal uiteengezet, maar aan de hand van, naar analogie van, de oud-testamentische inzettingen. En dat maakt het verhaal zo sterk, vind ik persoonlijk. Al moet ik er ook bij zeggen dat het juist voor velen daardoor zwak wordt, want zodra het gaat over symboliek, haakt men af. Ik vind het te moeilijk, want dan moet je langs twee lijnen tegelijk denken. En langs één is al zo moeilijk, want wij worden niet geacht te denken. Wij worden geacht zomaar plomp verloren, stand te peilen, weet zoiets, te reageren op zo'n berichtje wat je dan op je telefoon krijgt, zal ik maar zeggen, mag niet meer dan zoveel tekens. En dan moet je er meteen wat op terug, want daar moet je niet over nadenken, zo, enzovoorts. En daarna komen de vragen in de kamer, want je had er niet over nagedacht, had wel gemoeten, en niemand doet dat. En die lui in die kamer ook niet, want die zitten ook allemaal te appen naar elkaar. Hebben we hem al eens gezien? Nou, laten we zitten. Nou. En dan denkt die minister, dan ga ik eens een leuk verhaal vertellen. Maar dan mag dat niet. Dan mag je ineens niet meer liegen in de kamer. Heb je dat ook begrepen? Dat is voor mij nieuw. Dat je niet mag liegen in de politiek. Hè? Nou ja, laat ik er maar niks meer over zeggen. Ik vind die hele beweging zo absurd. Ik wil het ook eigenlijk liever niet weten, maar ja. Toen dan. Wim Kan zou zich omdraaien in zijn graf. Maar dat even tezijde. Christus is ingegaan in de hemel zelf. En daar gaat het me om, namelijk de hemel is binnen. Met grote nadruk. Het is het meest interne van de hele tabernakel, waarvan trouwens ook wel beweerd wordt dat die tabernakel niet ter uitbeelding is alleen maar van oud en nieuw verbond, maar ook van aarde en hemel. Het wordt iets ingewikkelder dan, maar er is wat voor te zeggen. Ik denk ook dat het wel klopt, maar dan nog is het gestileerd, want dan hadden we ook wel eens willen zien concentrische cirkels, ronde dingen, maar dat wordt niet gedaan. En ik zeg, dat wordt niet gedaan omdat de vorm van de tabernakel toch in feite ook redelijk klassiek is. Want de oudste tempels waarvan wij de overblijfselen nog hebben dan wel kennen, hebben gewoonlijk allemaal een dergelijke structuur. Je moet ergens naar binnen en je kan geen kant op, je kan alleen verder of weer terug eruit en dan helemaal in het inwendige, daar enzovoorts. Dat is dan de meest heilige plek. En aangezien het een en ander op aarde gelokaliseerd wordt, zo'n tempel wordt gebouwd op aarde onder de mensen, is het op zijn minst rechthoekig en als het even kan zelfs vierkant. Gelijkzijdig, dus bedoel ik ook nog. En dan heb je al gauw een piramide, om maar eens wat te noemen. Maar dat is niet altijd zo. En in de piramide krijg je trouwens ook de piramide, zei ik. Hè? Ja, dat is er maar één. Dat zei ik ook goed. In de piramide krijg je trouwens ook die verschillende lagen. Want dan krijg je een route die loopt naar wat dan heet, omhoog en dan. Dat noemen ze dan de koninginnenkamer, slaat nergens op, maar je moet het ernaar. Dat heet de koninginnenkamer enzovoort, maar dat is ook een andere route. In principe dezelfde richting, maar die gaat hoger. Naar de zogenaamde koningskamer. En dat is ongeveer zoiets als je hebt zin in de wet en de bediening des doods, maar dat is in de piramide zelfs onder het maaiveld. En dan omhoog heb je twee etages. De ene is die van toch een betrekkelijk aardse lijn, om zo te zeggen. Loopt via een horizontale gang trouwens ook. En de andere is via de opgaande galerij en die komt hij nog hoger uit. En dat is de tastelijke berg en de ontastelijke berg, of hoe je dat maar noemen moet. De aardse vervulling en de hemelse vervulling van het geheel. Dus nou denkt u, die kleine aanval is ook een piramidioot. En dan moet ik u zeggen, nee, dat is nou ook weer niet zo, maar. Maar ik heb me er wel eens in verdiept, ja. En dat is nog een understatement. Verder kun je er niet veel mee. Maar wat het uitbeeldt in het algemeen. Ja, als je enig inzicht hebt in symboliek. En waarom niet? Dan herken je die dingen toch? Over hoe dat zit. En ik wijs je een weg die nog uitnemender is, zegt de Bijbel. En inderdaad, het is een nog uitnemender weg. Via een hoge galerij enzovoort. Nou ja, we kijken het maar eens. Misschien doen we nog eens een keer. Ik denk het niet. Dat doen we niet, hè. We hebben er wel eens een reis naartoe gehad. Twee keer, geloof ik al, hè. Naar Egypte en onder andere naar de piramiden en de Sphinx. Jazeker, weet ik. Dat weet ik nog. Ik weet omdat ik daar stond. Ik was misselijk. Maar waar allemaal zie ik daar trouwens. Dus, maar goed. Het is wel een gelegenheid om eens wat te vertellen, dat dan weer wel. Maar wat ik u vanavond wilde vertellen is eigenlijk simpelweg alleen maar dit. Namelijk, de hemel is binnen en als je daar niet terechtkomt, dan kom je buiten terecht. En dat kan ik u wel even lezen. Het is ook niet voor niks dat de Bijbel spreekt over een binnenste heiligdom en een buitenste voorhof. Dat is, nee, dat is jargon niet uit het tabernakel, maar uit Ezechiël. Uit Ezechiël 41 in verband met een nog te bouwen tempel in de toekomst. Daar is sprake van een buitenste voorhof en ook van een binnenste huis. In respectievelijk Ezechiël 40 en 41. Maar daar wilde ik niet naartoe. Ik wilde nog even met u naar Matteüs. En het is echt alleen maar bijvoorbeeld. Matteüs 8. Vers. Even kijken. Vers 12. Matteüs 8, vers 11. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks, voor wie het oorspronkelijk bestemd was, zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dat heet buiten. Maar het is de beschrijving, nou ja, minstens van wat heet het dodenrijk. Hades, Sheol, Grieks en Hebreeuws was dat. Maar het heet buitenste duisternis. En daarna vinden we dat ook terug in Matteüs, even kijken hoor. Matteüs 22. Dat is in Matteüs 22, waar we terecht zijn in een gelijkenis, want de God heeft voortijds veel maanden op vele mensen tot de Vader gesproken. En een van de methoden was door gelijkenissen, want in het Oude Testament vinden we eerst gelijkenissen. Hè? Daarna in het Nieuwe Testament veel, maar in het Oude Testament vinden wij ze ook. Ze zijn weinig bekend. Die van de bomen ging ineens heen om een koning over zich te... En ik vind hem altijd mooi, want in gedachten zie ik die bomen dan heen gaan. Lopen, zie je anders alleen maar in films, denk ik wel eens. Maar lopen die bomen daar, die gaan een koning zoeken. Dat is Richteren, toch? Richteren 9, zoiets. En dan heb je natuurlijk nog die gelijkenis van Ezechiël, wat het maar was, 17. Die is helemaal onbekend. Dat komt omdat men nog niet wil weten wat het betekent. Over die hoge ceder en die arend die een takje van de hoge ceder afvalt en ergens anders neerzet en dat soort dingen. Ja, het Oude Testament kent ook gelijkenissen. Ja. Maar goed, het Nieuwe Testament ook. En een daarvan is die van de koninklijke bruiloft. Bruiloft is altijd wat overdreven, want dat is de vertaling van gamos. En gamos betekent gewoonlijk een maaltijd. Daarom moet ik u zeggen dat de maaltijd veronderstelt gemeenschap. En dat is het verband met het begrip bruiloft. Die dus ook om die reden gevierd wordt met de maaltijd. En nou heb ik u verklaard waarom je in die gelijkenissen weliswaar leest over bruiloften, maar je komt zelden een bruidegom tegen en een bruid al helemaal niet. Het is gewoon een maaltijd. Dat is het. Maar dat is hier ook zo. En u weet het, er was iets van... De genodigde wilde niet komen. Die maaltijd was klaar en dan wordt het personeel uitgezonden en zegt... Nou, het eten staat op tafel, ga ze maar roepen. Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn os en de gemiste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft... Maar vers 5 van Matteüs 22, maar zij, niet achtende, zijn heen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap, en de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen, enzovoort. Nou ja, waren de genodigden bleken vijandig te zijn, dat een uitbeelding is van het Joodse volk als zodanig, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Het was voor hen bestemd, de koninklijke stam van Israël, maar ze bliefden niet en ze werden vijandig. En zij doodden de boodschappers enzovoorts. En toen was het verhaal, heeft God zijn volk verstoten, of hoe dat elders maar heet dan. En hebben zij gestruikeld omdat ze vallen zouden? Nee, dat niet, maar wel door hun struikeling hun vallen is wel de zaligheid de heidenen gezonden enzovoorts. Het is geworden tot rijkdom der wereld, dat is Romeinen 11. Ik roep maar wat, hè. Onder andere. En dus, hoe gaat het nou verder met die maand? Is dat maar koud te worden? En dan staat er, toen zei hij tot zijn dienstknechten, verzachte brouw, het is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. Tot de maaltijd. Gammels. En dezelfde dienstknechten uitgaan op de wegen vergaderen alle die ze vonden bij de kwade en goede. En de bruiloft werd vervuld met aanzittenden. En als de koning ingegaan was om de aanzittenden te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. Want ja, je hebt daar toch ook een beetje kledingvoorschriften bij. Dat is antiek, klassiek. Nou, heeft hij dat niet. En hem wordt gezegd, hey, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende, en hij verstomde. De korte verklaring is deze, hij was er al. Hoe zijt gij hier ingekomen zonder, hebben ze je bij de deur niet tegengehouden? Hij was er al. En als het koninkrijk uiteindelijk hier op aarde komt en geopenbaard wordt, zal ik wel zeggen, zal blijken dat er allerlei mensen op aarde zijn en die horen hier helemaal niet. Omdat ze ongelovigen zijn. Of ze niet wedergeboren zijn. En die worden dus eruit geworpen. Het is niks nieuws, dus Matteüs 13. Als de koning komt, als de zoon des mensen komt, zal hij uit zijn koninkrijk vergaderen. Alle die de ongerechtigheid doen enzovoort, uitgebeeld in de gelijkenis van het onkruid. En uitgedrukt in de gelijkenis van het zogenaamde sleepnet. Staat erbij. Er zit van alles in die netten wat er niet bij hoort. Er wordt van alles van de akker gehaald wat er niet bij hoort. Het wordt apart gegooid en het wordt verbrand. En ja, dat gebeurt deze figuur ook dus. Hè? Toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit. Let op dat het uit staat en buiten, het dubbele uit, hè. Vooral mijn grote nadruk. Niet werpt hem in de duisternis. Werpt hem uit. In de buitenste. Maar dat komt, buiten komt van het woord uit. Dat begrijpt u toch? Werpt hem uit in de buitenste duisternis. En weer met de uitdrukking. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En die staat trouwens ook, die uitdrukking staat ook in Matteüs 13 vers 42. En dat gaat over die gelijkenis waar ik het net over had. Spul wordt uit het koninkrijk verwijderd en komt in de buitenste duisternis. Nou ja, dat is niet de hemel, het is niet de aarde, dus wat is het? Het dodenrijk. Dat is wat het is. En daarna Matteüs 25... Vers 30. Weer in de gelijkenis overigens. Werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Nou, dat vind ik eigenlijk wel genoeg zo. Want het past volledig in ons plaatje. Het is niet maar werpen beneden, in de put, in de afgrond. Dat had ook gekund, want dat zou ook nog bijbels geweest zijn. Maar het heet uitdrukkelijk buiten. Want de aarde En al wat daarin is, is hol. En het binnenste is wat je het centrum zou moeten noemen. Hoe fysiek dat is, dat weet ik ook niet. En daar ga ik het ook niet meer over hebben. Maar dit is het idee. De hemel is binnen en het dodenrijk, poedershuis, wat het maar is, dat is buiten. En dat is precies andersom dan wat je via de zogenaamde wetenschap meekrijgt. Dan denk je, de hemel is daarboven ergens, maar waar dan? En in welke richting? Want ja, het is driedimensionaal. En volgens Einstein zelfs vierdimensionaal, het is van de tijd afhankelijk ook nog, dan krijg je nog een vierde dimensie erbij. Waar moet je in vredesnaam die hemel dan zoeken? Zomaar zoek. En het antwoord is gewoon de hemel in essentie, neem het zo smal mogelijk, fysiek of niet, maakt niks uit, maar de hemel is rechtboven. Kan niet schelen waar je bent. Rechtboven. Want hoe dan ook, dat is ook wat we eerder gelezen hebben. Hemel na de schepping, hemel is uitgebreid, raka, uitgerekt, want dat is het woord raka, uitspansel. Dus uitgespannen inderdaad vanuit één centrum. En zolang wij leven, leven wij in dat geheel, maken wij deel uit van de schepping. Dat is het verhaal. En daarbinnen leven wij inderdaad. Totdat we eruit vallen. En ja. En dan is de vraag hoe verder. Het eerste antwoord is, er is niks verder, dat is het dan. En het andere antwoord is, bij nader inzien, als je op tijd je meldt bij de Heer in de hemel, om hem te dienen, straks tijd dat je er niet uitvalt. En voor ze verder uitgevallen zijn in het verleden, worden ze teruggebracht in de wereld. Wat stond er ook weer? En als je wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Als ik dat soort teksten allemaal moet gaan aanhalen, dat zijn er zoveel. En ik roep vaak dan onderweg even stiekem tussendoor. Het is in de wereld waaruit blijkt dat de wereld hol is. En dan wordt er wat gegrijnsd. Maar het is bloedserieus. Ja. Niet op aarde, maar in de aarde. Ze zijn de aarde en niet zijn bewoners, zijn zijn inwoners, enzovoort. Het is begrensd en hol. Dat is de normale Bijbelse gedachte erover. En wat je ook over in de Bijbel leest over dit gegeven, dit blijkt altijd te kloppen. Zeg ik, is een stellige overtuiging. En daar moeten we het voor vanavond bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij uw levende, altijd blijvende woord hebben. Dat u niet alleen de schepper bent van hemel en aarde, maar dat u ook naar ons hebt omgezien en een werk doet in de loop der geschiedenis, waaraan wij door uw genade zelfs deel mogen hebben. En wij danken u dat waar deze wereld in duisternis leeft, dat wij uit die duisternis door u getrokken worden tot uw wonderbaar licht, opdat wij daarin zouden wandelen, maar ook zelfs opdat wij daarvan zouden getuigen. Wij danken u dat we u leren kennen uit uw woord, uit de schepping, en dat hoe meer wij van u weten, hoe meer wij reden hebben om u dank te zeggen voor wie u bent, in het algemeen, maar ook in het bijzonder voor wie u bent, voor ons, ook in onze levens. Want we zijn ons bewust dat u ons uit deze tegenwoordige boze eeuw trekt en ons een plaats geeft in uw werk, in uw gemeente als eerstgeborenen van een nieuwe schepping. En daarom hebben we alle vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.